Als gemeente hebben we een visie en die is jullie heel goed bekend. Waarde van Leven gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door, geleid door de, gericht op de. Kijk, hij zit er prachtig in. We kennen allemaal onze visie. En het is goed om daar steeds ook af en toe even weer naar te kijken van waarom doen we wat we doen. En het brengt mensen voort, hebben we gezegd. En wat bedoelen we met brengt mensen voort? Daar bedoelen we eigenlijk twee dingen mee. Het brengt nieuwe mensen voort, nieuwe discipelen. Dat is ons verlangen dat steeds meer mensen Jezus mogen leren kennen. En brengt mensen voort, brengt mensen verder, dieper in je relatie met God, verder in je discipelschap. En dan is de vraag, hoe werkt groei in het koninkrijk van God? En ik vind dat best een spannende vraag. Hoe zit dat met groei, met ontwikkeling binnen het koninkrijk van God? En waarom vind ik het een spannende vraag? Ja, de Bijbel leert ons dat we als het ware partners van God zijn, dat we mogen samenwerken met God. Alleen wat ik zelf best wel een uitdaging hier in deze vraag vind is, hoe zit het nou met het stukje van Gods genade en ook mijn menselijke verantwoordelijkheid? En wanneer moet ik nou gewoon mijn menselijke verantwoordelijkheid, misschien wel mijn goddelijke verantwoordelijkheid nemen? En wanneer is het ook Gods genade en hoe werkt dat dan? En ik wil niet zeggen dat ik daar vanmorgen alle antwoorden op ga geven, want ik weet ook niet alle antwoorden. Maar ik geloof wel dat de Bijbel ons hierin inspireert. En ik wil daarom met jullie kijken naar een gelijkenis uit het evangelie van Marcus. Marcus 4 vanaf vers 26 tot 28. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God, als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Een vrij korte gelijkenis die hier omschreven wordt in het evangelie van Marcus. En het valt in een aantal hoofdstukken waarin meerdere gelijkenissen worden verteld die de geheimenissen van het koninkrijk van God uitleggen. En voor het begin van dit hoofdstuk is een heel bekend gelijkenis het gelijkenis van de zaaier. Vast dat als je naar de zondagschool bent geweest, dat je daar vroeger wel een heel mooi Bijbels kinderverhaal, zeg maar, met zaad en zaaien enzovoort over hebt gehoord. Het zaad wat in verschillende grond valt, in goede grond of op de rotsen. En eigenlijk is die gelijkenis, die gaat over het aandeel van mensen, hoe ze horen en reageren op het gezaaide zaad. Maar deze gelijkenis die we net hebben gelezen, die gaat eigenlijk vooral over het resultaat wat God erin bewerkt. Het koninkrijk van God is als iemand die het zaad werpt. En wat gebeurt er dan? Ik wil jullie graag een filmpje laten zien, een kort, duurt niet zo lang, over wat er gebeurt als we zaad in de grond stoppen. Nou, we hebben een klein stukje begin van hoe een zaadje groeit. En dat wordt natuurlijk enorm versneld afgespeeld. Maar het is bekend en toch is het heel wonderlijk om te zien. Vind ik zelf altijd, als ik dat dan zie, dan denk ik, goh, hoe is het toch iedere keer weer mogelijk dat uit een zaadje kan groeien. En deze gelijkenis die zegt eigenlijk dat het koninkrijk van God is als een zaaier of een boer of iemand die zaad in de grond stopt. Dat is een actieve handeling van de zaaier. En dan slaapt en opstaat nacht en dag. En dat is eigenlijk ja, hij het nadruk op het passieve. Dat hij eigenlijk alleen maar kan toekijken naar hoe dat plantje groeit. En misschien heeft hij het wel water gegeven of niet. Daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Juist het passieve wordt heel erg benadrukt. Van, hij kan eigenlijk alleen maar toekijken hoe dat plantje verder groeit. Nou, wat is nou dat zaad? En ik heb daar een tijdje over nagedacht. Ik heb ook gekeken en ik zag dat in het evangelie van Lucas. Daar staat het dat het zaad als een symbool is ook voor het woord van God. En in Matthäus staat dat het in de gelijkenis van de zaaier. Dat het zaad, het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk van God zijn. In tegenstelling tot het onkruid. En als ik het dan iets breder trek. En ik geloof dat dat mag, dan is het zaad hier het woord van God, maar misschien ook wel alle woorden van God. En ook de kinderen die binnen het koninkrijk horen. Dus het goede dat van God komt. Al het goede van zijn koninkrijk dat we hebben ontvangen. En het zaad ontkiemt en komt op. Zonder dat hij zelf weet hoe. Dat staat er zo mooi. Zonder dat hij zelf weet hoe. Vandaag de dag zouden we misschien zeggen, nou, ik weet wel hoe. Planten die groeien door de vorming van cellen, doordat cellen groter worden of dat cellen zich vermeerderen. En dat komt door de fotosynthese en de fotosynthese die zet de lichtenergie om in suikermoleculen. En dat komt door het bladgroen enzovoort. Dus we zouden daar een heleboel, en er zijn mensen die dat nog veel beter kunnen uitleggen dan dat ik dat nu heb gedaan. Maar we weten een heleboel. Maar we weten niet alles. En ook als het gaat om het koninkrijk van God, dan kunnen we een heleboel leren en ontdekken. Alhoewel het ook wel echt mijn ervaring is dat hoe meer ik leer, hoe meer ik besef, hoe weinig ik weet. Maar we kunnen een heleboel leren als het gaat om het koninkrijk van God. Maar er blijft iets wat we niet kunnen pakken. En dat... Geef het maar een naam, noem het het mysterie van God of het geheimenis van God. Of alleen datgene wat God kan doen. Hij weet niet hoe het kan. Wij weten niet hoe het bestaat, dat zo'n zaadje kan uitgroeien. En ik geloof dat het uiteindelijke succes van het koninkrijk niet afhankelijk is van ons begrip of ons handelen. Maar dat ook niet betekent dat we niet hoeven te zoeken naar te verstaan. Of dat we passief moeten worden. Maar hoeveel we ook weten of kunnen. Het is uiteindelijk afhankelijk van God. En kunnen wij zijn plaats niet innemen. Paulus zegt het heel mooi aan een van de brieven die hij aan de gemeente in Korinthe schrijft. Dan schrijft hij, wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. En dat vind ik heel zo mooi. Van het zaad dat door deze zaaier gezaaid wordt. En dat hij toekijkt en ziet hoe het gaat groeien en hoe het vorm krijgt. En dan staat er dat de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Automatisch. Eerst de halm, dan de aar en daarna het volle koren in de aar. En elk stadium... De halm, de aar, het graan is het scheppingswerk van God. En de zaaier kan alleen maar in verwondering toekijken. En welke vruchten er uit dat zaad komt, is natuurlijk afhankelijk van het zaad. Als je zonnebloemzaadjes zaait, dan komen daar zonnebloemen uit. Dus het is ook best een goede vraag... Om af te vragen ook voor onszelf, welk zaad hebben wij van God ontvangen? En welk zaad mogen wij zaaien in ons eigen leven en in onze omgeving? En als de vrucht het toelaat, dus pas als de vrucht rijp is, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd is aangebroken. En hier zou je een heleboel over kunnen zeggen, maar ik hou het hier over, wat dit over het oogsten betreft, vanmorgen kort. Maar wat ik hier heel mooi in vind, is dat pas als de vrucht rijp is, kan het geoogst worden. Dus er zit een bepaald tijdsbestek in, van het wachten totdat datgene wat gezaaid is, rijp geworden is, voordat je daar de vruchten van kan plukken. Na deze gelijkenis vertelt het Marcus-evangelie de gelijkenis van het mosterdzaadje. En misschien heeft Jezus in deze twee gelijkenissen wel een waarschuwing willen geven om niet neer te zien op het kleine beginsel. Een klein begin, zoals ook zijn eigen werk, terwijl hij hier op aarde was, misschien wel een klein begin was. Hij had 12 discipelen en hij had wel misschien wel een grote invloedssfeer, maar dat was eigenlijk ook wel beperkt tot een bepaald gebied. Maar als we vandaag de dag kijken hoe wereldwijd het evangelie verandering heeft gebracht, dan kun je gerust zeggen dat Jezus' komst de grootste impact is geweest op de wereldgeschiedenis ooit. En toch was het maar een klein begin. Ik vind het dus een hele mooie gelijkenis. Omdat het zijn maar een paar regels. En toch kunnen we hier zoveel uithalen. Ook voor ons eigen leven. En daar wil ik naar kijken met jullie. Van welke dingen kunnen we hier nou uithalen. Om ook toe te kunnen passen in ons eigen leven. En ik heb daarvoor een aantal woorden. Vier woorden die beginnen met een G. Zodat het makkelijk te onthouden is. Als je vanmiddag of vanavond napraat. Waar ging de preek over? Vier woorden met een G. En het eerste woord is gebed. Ik geloof dat wij mogen zaaien door te bidden. Dat onze gebeden als het ware als zaad zijn. Als wij mensen zegenen, als wij mensen bidden, dan zaaien we als het ware zaadjes van het koninkrijk van God. En we weten niet wat de uitkomst is van ons gebed. Dat is iets waar we als zaaier naar mogen toekijken. Daar hebben we in die zin geen invloed op. Dat is iets wat God doet. God die bewerkt dan dat onze gebeden, of het gebeurt datgene wat we bidden of niet. Maar wij mogen wel zaaien door onze gebeden heen. En als ik dan kijk ook naar mijn eigen leven, dan ben ik ontzettend dankbaar dat er zoveel mensen om me heen zijn die ook in mijn leven gezaaid hebben. Die woorden van God hebben gesproken in mijn leven. Die gebeden hebben voor mijn leven. Als ik kijk naar mijn ouders en mijn schoonouders die hier alle vier zijn, dan ben ik jullie ontzettend dankbaar voor al jullie gebeden. Voor mij en voor Martijn en hoe jullie gezaaid hebben, woorden van God gezaaid hebben in mijn leven. En daar komt op een gegeven moment, mag ik en mogen wij daar ook weer de vruchten van plukken. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, ook dat ik een studie heb mogen doen en de directeur van de school is er en dat vond ik een hele eer. En ook de school heeft gezaaid in het leven van vele studenten. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar ook jullie allemaal, zoals jullie hier zitten, hebben jullie ook gezaaid in mijn leven en mogen we zaaien in elkaars leven. Zijn we er voor elkaar? Bidden we voor elkaar? En dat is iets heel kostbaars. En soms is het maar heel klein. Soms is het een heel simpel, eenvoudig gebedje. Maar de uitwerking daarvan, dat weten we niet. Misschien is de uitwerking daarvan wel gigantisch groot. Terwijl ik dit vertel, bedenk ik mij, we zijn dit weekend naar een film geweest van Churchill. En het waar gebeurde verhaal van een Britse premier. En die film laat op een gegeven moment zien dat hij weet eigenlijk niet goed of hij nou tegen Nazi-Duitsland, of die nou hoe heet het, ik kan er niet op komen, of die nou op een akkoordje moet gooien. Of hij moet onderhandelen met Nazi-Duitsland. Of dat hij tegen ze moet gaan vechten. En er is er binnen het Britse parlement komen. Ja, ik bedenk het nu, dus dan ben ik niet zo goed voorbereid. Er is dan onrust en er is geen eenheid over wat ze daar nou mee moeten. En dan gaat hij met de tram. En dan ontmoet hij op de tram gewone burgers. En hij gaat met die burgers in gesprek. En hij vraagt hun, wat zouden jullie doen? Zouden jullie gaan onderhandelen met Nazi-Duitsland? En die burgers zeggen, nooit! Never to nooit niet! Vechten tot het eind! En dat heeft hem geïnspireerd. En uiteindelijk is dat de boodschap die hij brengt. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat het Britse parlement gaat vechten tegen Nazi-Duitsland en niet met hun in onderhandeling gaat. En waarom ik hier nu even naar denk is, het waren gewoon een paar burgers die in gesprek waren met de premier. Maar hun invloed van dat wat zij op dat moment gezegd hebben, is gigantisch. Want doordat Groot-Brittannië ging vechten tegen Nazi-Duitsland, geallieerden enzovoort, dat heeft impact gehad op heel Europa. En eigenlijk wat ik hier zo mooi in vind is, onderschat het kleine niet. Onderschat niet wat een klein, simpel gebed kan uitwerken. Het kan iets kleins zijn, maar het heeft de groeikracht, het heeft een potentie om uit te groeien tot iets heel groots. En als je zo'n zaadje ziet wat in de grond gestopt wordt, dan is dat maar klein. Maar als je ziet wat voor bomen daaruit kunnen komen, dan is dat gigantisch. En zo mogen wij ontvangen, zaad ontvangen en ook weer zaad doorgeven. Leven uitspreken over onze kinderen, over onze collega's. En mogen we ook dingen loslaten in gebed. Zoals die zaaier het zaait en dan gewoon rustig gaat slapen. En het zaad in de grond laat en het loslaat. En God laat doen wat alleen God kan doen. Ook dat is ook wat gebed doet. Dat we bij God mogen komen en dat we misschien wel onze zorgen bij hem mogen leggen. Ons verdriet. De dingen die we moeilijk vinden. Het eerste punt was dus gebed. En de tweede G is groei. Een groei van een plantje gaat zo langzaam dat je als je er gewoon naar kijkt, je niks ziet. We hebben het net heel versneld gezien. En ja, dan zie je hoe zo'n plantje groeit. Maar ik heb wel eens bij zo'n zaadje staan kijken. En dan hoop je eigenlijk dat je wat ziet. Maar je ziet het niet. Hetzelfde is als met kinderen die groeien. En als je ze dan een tijd niet gezien hebt. Dan denk je, man, die zijn groot geworden. Maar het grappige is, als ouders van kinderen, dan zie je het zelf soms bijna niet. Omdat je ze iedere dag ziet. Valt het je soms niet op dat ze toch iedere dag weer groeien. En een woord waar ik van de week een aantal keren aan dacht was baby steps. Baby steps. Baby stapjes. En heel vaak heeft groei te maken met hele kleine stapjes. Want een heleboel kleine stapjes samen zijn een enorme grote sprong. Als het bijvoorbeeld gaat om het voorlezen van onze kinderen. Als we ze naar bed brengen. Als ik heel eerlijk ben, ik heb daar vaak geen zin in. Dan denk ik, oh, we doen even gauw een bitje en dan hup, slapen en tot morgen. Maar ik weet dat het goed is. Want dan denk ik, die ene keer, hè, ik kan best wel even een keer overslaan. Is niet zo erg. En ik wil niet zeggen dat het wel erg is, maar al die momenten bij elkaar, dat je wel dat doet. En wel met je kinderen gaat zitten. Of wel ervoor kiest om hier in het kinderwerk actief te zijn. Of bij de koffie, of bij de beamers, of bij de schoonmaak, of wat dan ook. Ik denk, oh, als ik één groep noem, dan moet ik ze natuurlijk allemaal noemen. Dat gaat me niet lukken. Maar om dat wel te doen, en het is misschien iets heel kleins wat je doet. Misschien is het een kopje koffie. Misschien is het iets heel kleins. Maar al die kleine stapjes samen zijn een enorm grote sprong. En dat plantje, dat kan niet van een zaadje tot een plant komen als het niet al die kleine stapjes neemt. Dus dat is ook hoe groei werkt. En ik wil jullie daar vanmorgen in bemoedigen. Om die kleine stapjes te nemen. En ook niet neer te zien op het kleine, wat het misschien is. Want in het zaad is potentie aanwezig. En zelfs is in het zaad potentie aanwezig voor weer nieuw zaad. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat als een plantje dan vrucht draagt en die vrucht, dat daarin ook weer zaad zit. Wat weer doorgegeven kan worden. En dan denk ik, wat heeft God dat toch prachtig gemaakt. Maar groei gaat ook met horten en stoten. En in dat filmpje zag je een beetje die plantjes een beetje bijna dansen. Doordat het de tijd best wel snel gaat. Maar toen ik ernaar keek, leek het bijna alsof ze zich een weg probeerden te banen. De lucht in. En als we kijken naar groei, als we kijken naar ontwikkeling. En ik vind onze kinderen, maar dat bedoel ik niet alleen die van ons, van Martijn en mij. Maar gewoon onze kinderen. Daar een heel mooi voorbeeld van. Dat het met horten en stoten gaat. Het gaat niet altijd heel mooi gladjes. Soms hebben ze een regeldag. En dan gaat het helemaal niet leuk. En dan weten we, nou dat komt wel weer goed. Maar je moet er soms wel even doorheen. En zo'n plantje, dat worstelt en wortelt zich eerst door de donkere grond heen. Eerst sterft het zaadje als het ware. En gaat een weg onder de grond en niemand ziet nog wat daar gebeurt. Er gebeurt wel wat. Dat je het niet ziet, wat de impact is van het zaad, betekent niet dat er niks gebeurt. Even een voorbeeldje uit mijn eigen leven over hoe je soms ergens doorheen moet worstelen. Om tot groei en ontwikkeling te kunnen komen. Een aantal weken terug moest ik naar de universiteitsbibliotheek om nieuwe boeken te halen voor een werkstuk. En ik vind het verschrikkelijk om naar de universiteitsbibliotheek te gaan. Ik hou daar helemaal niet van. Ik voel me daar altijd een vreemde eend in de bijt. Ik heb altijd het idee dat ik daar niet thuis hoor. En dus ik voel me heel ongemakkelijk als ik daarheen moet. Dat is gewoon heel eerlijk. Ik vind heel veel dingen vind ik niet spannend, maar dat vind ik iets. Ik vind het gewoon niet prettig. Maar ik weet dat het wel goed is, dus ik moet me daar dan overheen zetten om dat te doen. En iedere keer moet ik een bepaald drempeltje over om daar naartoe te gaan. En een paar weken geleden was het dus weer zover. Ik moest ook echt heen. Dus ik naar de universiteitsbibliotheek en ik kwam daar en de hele universiteitsbibliotheek was weer eens veranderd. En echt alles wat fout kon gaan, ging mis. Ik kwam binnen en het alarm ging af. Dus ik voelde me al lekker gênant. Ik dacht, heb ik weer. Dus ik naar de infobalie en die mevrouw legde mij echt in kleutertaal uit hoe het daar werkte. Je zal wel denken, heb je weer zo'n meloot? Maar ik had dus de ingeleverde boeken. Ik had eerst ergens anders heen moeten gaan om daar mijn boeken die ik in mijn tas had inleveren voordat ik door de poortjes mocht gaan. Maar goed. Dus ik heb boeken ingeleverd, de universiteitsbibliotheek in. En ik dacht, ik ga een beetje een zelfverzekerde indruk maken. Dus ik liep aardig vlot de trap op. Maar de boeken, de theologische boeken, die staan op de bovenste verdieping. Dus toen ik tegen de tijd dat ik boven was, was ik natuurlijk helemaal buiten adem. Dus ik kwam hijgend en met zo'n boei die ruimte binnen. En dan moet je je voorstellen, het is een enorme ruimte. Die zat vol met studenten. En het is daar muisstil. Ik dacht echt, ze horen mijn hart nu kloppen. Terwijl ik daar rondloop, horen ze gewoon mijn hart. En ik dan zoeken naar boeken. En eerst ik denk, het systeem, hoe werkt dat ook alweer? En ik moest me er even doorheen worstelen van hoe dat ook alweer daar werkte. Ik voelde me niet heel snugger op dat moment. Maar uiteindelijk had ik een stapel boeken. En toen dacht ik, en nu? Want er was altijd een plek waar je dan die boeken kon scannen, zodat je ze mee kon nemen. Maar daar was het niet meer. Dus ik ging maar aan een student vragen hoe dat moest. En toen zei ze ook nog u tegen mij. Toen dacht ik helemaal. En uiteindelijk had ik de plek gevonden waar ik de boeken kon scannen. En ik dacht, mijn pasje doet het niet. En ik kon niet weer die boeken meenemen naar de infobalie, want dan moest ik weer door dat poortje. En ik zag het al gebeuren, dat het alarm dan nog een keer af zou gaan. Dus ik denk, nou, ik laat mijn boek ook gewoon liggen en ik naar de infobalie. Dus ik heb zo'n Martini-kaart, want ik heb geen rugpasje, dus dan heb je een speciaal kaartje waar je dan boeken mee mag lenen. Dus ik bij, mijn pasje doet het niet. Toen zei ze, heb je wel de goede kant gescand? Nee. Dus ik weer terug naar mijn boeken. Goede kans kennen. En toen bleek dat ik ook nog een boek had meegenomen wat je niet mag meenemen. Dus alles wat er mis kon gaan, dat ging ongeveer mis. Maar toch stond ik na enige tijd buiten met een stapel boeken en was het me toch gelukt. Ik was aardig trots op mezelf. Weet je, en het is zoiets kleins. Het is zoiets onbenulligs. Waar we soms gewoon doorheen moeten. En wat we gewoon wel aan moeten gaan. En waar we ons doorheen moeten worstelen. En dan lijkt het alsof alles fout gaat. En toch weet je dat het goed gaat. Uiteindelijk is het gelukt. Ook al, ik kwam dan thuis. Ik wilde, alles ging fout. Maar eigenlijk ging niet alles fout. Want het ging goed. Want ik ben thuisgekomen met die dingen die ik nodig had. Dus het ging goed. En ik wil jullie daarin bemoedigen, want we hebben allemaal situaties in ons leven waarin het soms lijkt alsof dingen fout gaan. Als we de verwachting hebben dat groei binnen het koninkrijk van God altijd heel mooi gladjes en soepeltjes gaat, dan hebben we echt wel een uitdaging. Want ik geloof dat groei niet zo werkt. Dat ook groei binnen het koninkrijk van God soms met horten en stoten gaat. Dat betekent met vallen en weer opstaan. Het derde woord is het woord geduld. Een woord waar ik zelf niet zo heel goed in ben. We hebben zaad in onze hand. En daarmee kunnen we doen wat we kunnen doen. En mogen we loslaten waar we geen invloed op hebben. En dat betekent dat het zaad in je hand, daar kun je wat mee. Maar het zaad wat gezaaid is, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel meer mee. We kunnen het een keer begieten. Maar we kunnen het er niet uittrekken. We kunnen ook het groeiproces niet versnellen. En net zoals dat wij de uitkomst van het zaad niet kunnen bepalen, kunnen we ook het tijdsbestek niet bepalen. Dat willen we wel heel graag, maar dat werkt niet altijd zo. En soms vraagt het dus geduld. En mogen we dat zaad wel zaaien en mogen we het ook weer loslaten? Mogen we weten wat we weten? Mogen we onderzoeken? Maar mogen we ook loslaten dat wat God gaat doen? En we zien niet wat onder de grond gebeurt. En als de tijd dan rijp is, als de vrucht rijp is, dan kan het geoogst worden. En ik geloof dat Gods redding, Gods heil voor ons leven, Gods herstel voor jou en mijn leven, dat omvat ons hele bestaan. Het omvat ons concreet, ons fysieke bestaan, ons psychische en sociale bestaan. En het is niet een soort doekje tegen het bloeden. Maar ik geloof ook dat wandelen met God niet altijd betekent dat we een quick fix ontvangen. Even een snelle oplossing. En we leven wel in een maatschappij die quick fix wil. We moeten de maaltijden zo snel mogelijk kunnen bereiden. Alles moet snel en best wel gejaagde samenleving. We willen heel graag, ook als het gaat om onze gebeden en onze relatie met God, een quick fix, een snelle oplossing. En soms doet God dat. Maar niet altijd. En als God het niet doet, dan is het er niet minder om. Want misschien is het wel dat zaadje wat groeit. En misschien gebeurt er eens wel wat onder de grond, wat we helemaal nog niet zien. Misschien is het iets wat mag ontwikkelen. En ik geloof dat we hierin mogen weten dat we ons niet hoeven laten ontmoedigen. Dat we gebeden mogen uitspreken. Over onze kinderen, over onze omgeving, over onze collega's. En of we daar dan nou wel of niet het effect van zien, we mogen wel weten dat we zaad hebben gezaaid. En we zaaien zaden van leven, van liefde, van blijdschap, van vrede, overal waar we komen. En dan laten we het aan God, wat voor uitwerking het heeft. Het laatste woord, het vierde woord, is geschenk. Want waar komt dat zaad vandaan? Ik geloof dat we al, überhaupt dat we dat zaad in onze hand hebben, al een geschenk is. Maar ook het feit dat wij mogen zaaien, is een geschenk. Hoe anders wordt ons bidden als we het ervaren als een geschenk in plaats van als een verplichting? Het is een geschenk. Wij hebben het ontvangen, het zaad, en wij mogen het weer doorgeven. En het is een geschenk, het is een eer dat we dat mogen doen. En door Jezus' werk heen hebben wij toegang tot de Vader en mogen wij in zijn tegenwoordigheid die dingen doen. Hij zelf is in ons aanwezig. Een groeikracht die nodig is, is in ons aanwezig. En hij is degene die het wonder doet. En ik geloof dat genade ons niet ontslaat van menselijke verantwoordelijkheid. Want de mens heeft namelijk autoriteit gekregen van God. Daar lezen we al over in Genesis 1. En met autoriteit komt ook verantwoordelijkheid. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor datgene wat alleen God kan doen. We mogen het ontvangen, we mogen het zaaien en we mogen het ook weer loslaten. En dan komt daar automatisch, als vanzelf, een vrucht. Die wederkerigheid, die samenwerking met God, dat is zoiets bijzonders. Ik ben daar zo dankbaar voor dat God op die manier ons heeft uitgekozen om met hem samen te mogen werken. In Bijbelse taal wordt het ook wel wandelen met God genoemd. Dat we mogen wandelen met hem. Ik vind het zo mooi dat er zijn een heleboel teksten over onze levenswandel en over hoe wij mogen wandelen. Maar ook zegt het Oude Testament dat God in ons midden wandelt. Dat staat in het stukje wat gaat over de tabernakel in Leviticus 26. Dat God in het midden van zijn volk wandelt. En in het Nieuwe Testament wordt het misschien nog wel mooier als Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij en hij wandelt in ons midden. Hij is inwezig in ons. Hij in mij en ik in hem. En misschien is het wel goed voor strebertjes zoals ik, om niet alleen maar te denken, als ik mijn best doe, dan doet God de rest, dan komt het wel goed. Dat is waar, denk ik. Maar misschien mogen we ook wel zeggen, maar als ik mij open voor hem, dan komt hij er wel. Als jij je opent voor hem, dan komt hij tot zijn doel. Ik wil graag samen met jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we zoveel rijkdom van u hebben ontvangen. In de eerste plaats, het meest en meest belangrijke, dat u uw Zoon gegeven hebt voor ons. Het allergrootste geschenk, dat wij toegang tot u als Vader mogen hebben. Het grootste zaad in ons leven is dat wat u hebt bewerkt in ons. Dat we daarom mogen groeien als kinderen van de Allerhoogste Vader. Dank u wel, Jezus. Dat toen u wegging, dat u ons niet alleen achterliet, maar dat u ook uw geest gegeven hebt om in ons aanwezig te zijn. Dank u wel, Heer, dat de kracht van het Koninkrijk in ons aanwezig is. Dat wij de potentie hebben, allemaal, stuk voor stuk, om te groeien tot iets waar we eigenlijk geen woorden voor hebben, Heer. Tot een wonder. Dank u wel, Heer, dat we zaad hebben ontvangen. Allemaal. Dat de mensen om ons heen geweest zijn. Die ons hebben verteld over wie u bent. Dank u wel dat we een Bijbel hebben. Wat een kostbaar geschenk dat we uw woord mogen lezen. En dat we daar leven uit mogen ontvangen. Heer, en ik bid dat we ons daar opnieuw bewust van mogen worden. Heer, we nemen het vaak als zo vanzelfsprekend aan dat die Bijbel er maar gewoon is. Heer, maar het is een geschenk van u. Heer, wilt u ons opnieuw hongerig maken daarna? Om daar leven uit te mogen ontvangen. Om daar groeikracht uit te mogen ontvangen. Heer, we willen u danken. We willen u echt danken. Voor al dat mooie wat u ons gegeven hebt.